Johannes 7. En daarna trok Jezus rond in Galilea, want hij wilde zich in Judea niet ophouden, omdat de Joden hem trachten te doden. Nu was het feest der Joden, lofhutten, nabij. Zijn broers zeiden tot hem, ga van hier en reis naar Judea, opdat ook uw discipelen uw werken aanschouwen die gij doet. Want niemand doet iets in het verborgen en tracht tegelijk zelf de aandacht te trekken. Indien gij zulke dingen doet, maakt dat gij bekend wordt aan de wereld. Want zelfs zijn broers geloofden niet in hem. Jezus dan zei tot hen, mijn tijd is nog niet gekomen, maar uw tijd is steeds bereid. U kan de wereld niet haten, maar mij haat zij, omdat ik van haar getuig dat haar werken boos zijn. Gaat gij op naar het feest, ik ga niet op naar dit feest, omdat mijn tijd nog niet vervuld is. En nadat hij dit tot hen gezegd had, bleef hij in Galilea. Maar toen zijn broers opgegaan waren naar het feest, toen ging hij zelf ook op. Niet openlijk, maar als in het verborgen. De Joden dan zochten hem op het feest en zeiden, waar is hij? En er was veel gemompel over hem, onder de scharen. 14. Doch toen het feest reeds op de helft was, ging Jezus op naar de tempel en leerden. De Joden dan verbaasden zich en zeiden, hoe is deze zo geleerd zonder onderricht te hebben ontvangen? Vers 25. Sommigen dan uit de Jeruzalemmers zeiden, is deze niet die zij trachten te doden? En zie, hij spreekt vrij uit en ze zeggen hem niets. Vers 30. Ze trachten hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem, want zijn uren was nog niet gekomen. En uit de scharen kwamen velen tot geloof in hem. En ze zeiden, zal de Christus, wanneer hij komt, soms meer tekenen doen dan deze gedaan heeft? De Farizeeën hoorden de scharen dit over hem mompelen, en de overpriesters en de Farizeeën zonden dienaars om hem te grijpen. Jezus dan zei, nog een korte tijd ben ik bij u, en dan ga ik heen tot hem die mij gezonden heeft. Gij zult mij zoeken en niet vinden, en waar ik ben, kunt gij niet komen. De Joden dan zeiden tot elkaar, waar zal deze heen gaan, dat we hem niet zullen kunnen vinden? Hij is al niet van plan naar de Griekse verstrooiing te gaan en de Grieken te leren. Wat is dit voor een woord dat hij gesproken heeft? Gij zult mij zoeken en niet vinden, en waar ik ben, kunt gij niet komen. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zei hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen, ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. 45. De dienaars gingen naar de overpriesters en de Farizeeën en die zeiden tot hen, waarom hebt gij hem niet meegebracht? De dienaars nu antwoorden hun, nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens spreekt. Vers 52. Ze antwoordden en zeiden, ga maar na, zijt gij soms ook uit Galilea? Ga maar na en zie dat uit Galilea geen profeet opstaat. Zij begaven zich ieder naar zijn huis, maar Jezus begaf zich naar de Olijfberg. Tot zover. We proberen in deze avonden dit prachtige evangelie van Johannes te bezien, maar ook om de profetische vergezichten in ditzelfde evangelie waar te nemen. Ik doe een poging om het te vertellen en ik hoop dat u een poging doet om het te begrijpen, om het op te pakken. Voor mij is het meer dan de moeite waard, dus ik doe graag een poging en ik wil het ook graag blijven doen. Ik denk dat het heel erg bijzonder is om in dit evangelie dingen te zien die je misschien nog nooit eerder zag. Het is een evangelie, een blijde boodschap, een evangelie waarin de prachtige kleuren van de Heer Jezus naar voren komen, de schittering van de Heer Jezus zichtbaar wordt. En Johannes schrijft over de Heer Jezus als Yahweh zelf, als de spruit die God zelf is, die Yahweh zelf is, die de Heere is. En dat is heel uniek. Je ziet in dit evangelie dingen die je in andere evangeliën helemaal niet ziet. Maar samen mag je zeggen dat het evangelie gebeuren, dus die vier evangelisten, ons een portret schilderen van die ene spruit met die zoveel aspecten, met die zoveel kleuren. En nu zijn we in Johannes 7 aangeland, het stukje over de gebeurtenissen rondom het Loofhuttefeest. Het Loofhuttefeest was het laatste van de feesten des Heren. Als u alle zeven feesten of gezette hoogtijden van de Heren wilt gaan nakijken, dan komt u in Leviticus 23 terecht. Daar vindt u ze alle zeven opgesomd, achter elkaar. Het begint met het Pascha, dan het feest van de ongezuurde broden, dan het gebeuren rondom een garf, een schoof van het eerste koren, garf der eerstelingen, dan het wekenfeest, dat noemen we ook wel eens het Pinksterfeest, daar hebben wij ervan gemaakt, maar goed, het is toch met het getal 50 verbonden, en dan een tijdje niets, en dan in de zevende maand opnieuw drie gezette hoogtijden, feest van het geklank, en dan grote verzoendag, en dan het Loofhuttefeest. En nu kunt u allerlei dingen gaan lezen over het Loofhuttefeest, en het is heel nuttig. Moet u vooral doen. Moet je echt gaan doen. Je kunt er van alles uit leren ook. Het Loofhuttefeest was bedoeld voor Israël om terug te denken aan dat wat de Heere hen had getoond in de tocht die vooraf ging. Woestijn, in de tijd van Israël toen ze uit Egypte kwamen, maar ook in het algemeen Gods zorg en Gods zegen, Gods bescherming voor de tocht onderweg. En Israël mocht dan zich verheugen voor het aangezicht van God. Dat deden ze ook met palmtakken en met andere looftakken. En ze moesten loofhutten gaan bouwen. Sommigen doen dat nu nog. Sommigen hebben ook een klein takje aan de voordeur. En dat is het dan ongeveer vandaag. Dus een heel klein restantje van wat er ooit geweest is. Maar goed, destijds gingen ze loofhutten bouwen en ze gingen ook in die loofhutten wonen. En ze gingen tijdens dat wonen in die loofhutten de Heere danken, de Heere prijzen. En op de achtste dag van dat loofhuttenfeest, dat is het enige feest met een hele merkwaardige achtste dag. Op die achtste dag was er een bijzondere dienst. En dan gebeurden er ook verschillende dingen. Onder andere dat er water gehaald werd uit een bron. En dat water werd uitgegoten op het tempelplein, in de tempel dus, en als een soort symbool van de rivier van water die er ooit geweest is in de woestijn, maar ook de zorg van God die er altijd is geweest en ook zou blijven. En Israël stelde zich dan onder de zegen van de Heere. Als je dat nu in Jeruzalem meemaakt, dan is dat toch wel iets feestelijks, iets bijzonders. Ik mocht er één keer bij zijn, misschien zijn er hier wel geweest die er, ik weet niet hoe vaak geweest zijn. Maar ik zag voor me een man en een vrouw staan met een paar kindertjes. En hij spreidde zijn gebedskleed uit over zijn gezin, over zijn vrouw en over zijn beide kinderen. En dan sprak de rabbi, de hoofdrabbijn, een bijzondere zegen uit. De zegen uit nummer 6. Daarover straks nog iets. En ja, dan wordt het helemaal stil. En hij spreidde dus een soort gebedskleed uit. En de zegen kwam op hen neer. En iedereen zei amen, amen. En dat is daar bij de klaagmuur toch wel heel indrukwekkend. Schitterend moment dat Israël zich ook vandaag zo onder de zegen van de Heere stelde en ze zo eigenlijk die zegen van de Heere vroegen. Loofhuttefeest. Een heel bijzonder gebeuren. Het is hier in Johannes 7 opnieuw een feest van de Joden genoemd. En ik heb dat al eerder geduid, een beetje gedevalueerd. Het is niet meer het feest van de Heere primair, maar het is al geworden tot een feest van de Joden. Afgegleden. Afgezakt. De route, het routineuze, het gewone, was er nog, weet je wel. De gebeurtenissen moesten nu eenmaal zo plaatsvinden. Dat was er nog steeds, maar de inhoud was anders geworden. De feesten waren bedoeld om de Heere vreugde te geven te midden van zijn volk. De Heere wilde zo graag genieten, zijn vreugde vinden binnen zijn volk. En de broers gaan op en zeggen, als je nou toch openlijk bekend wilt worden, dan moet je daar zijn. Dan moet je niet hier in een gehuchtje blijven, in Nazareth of in Galilea. Maar dan moet je naar Jeruzalem. Daar zijn veel mensen. Daar zijn ze allemaal. Maar zijn broers geloofden niet in hem. Hij, het centrum van de hemel, het centrum van al Gods welgevallen, werd niet geloofd. En die broers, die kom je later tegen in het Nieuwe Testament, in elk geval twee van hen, Jacobus en Judas, de broeders des Heren. Ze geloofden in Johannes 7 niet in hem. In de brief van Jacobus zegt Jacobus, als hij het heeft over de Heer Jezus, de Heer der Heerlijkheid. Hij is bekeerd. En Judas zegt, van Jacobus ben ik een broer. Is ook bekeerd. Die zijn veranderd. Maar in de tijd van Johannes 7 was dat feest uitgehold. Ze gaan wel. Want dat hoort zo. De vorm. De route. Het routinematige is er nog steeds. Maar de inhoud, daar is heel wat mee mis. En de Heer Jezus zegt, ik ga niet op naar dit feest. En halverwege ging hij wel. Nou, dat vinden wij vreemd. Had hij ook gelijk kunnen gaan. Had ook gelijk tegen de broers kunnen zeggen, nou, ik wacht nog een paar dagen. Dan kom ik wel. Zoiets. We hebben allemaal onze vragen. Tijdens het feest is er over hem veel gemompel. Ze zoeken hem. Als hij komt, gaat hij ook onderricht geven in de tempel. Ze hebben natuurlijk weer problemen, want hij heeft geen diploma. Dus dat mag eigenlijk niet. Ze hebben geen theologische opleiding en dan mag hij niet preken. Zo was het toen ook al ongeveer. Soms is het nu nog zo. Maar goed, laat ik dat allemaal maar laten staan. Er is gemompel over hem, er is kritiek over zijn manier van optreden. Dienaren worden uitgestuurd door de overpriesters en de schriftgeleerden om hem te grijpen. Die gaan op pad, horen hem, zijn onder de indruk van hem en zeggen, nou, nooit heeft een mens gesproken zoals deze mens. Komen het onverrichte zaken weer terug. Debat ook in hun raad. Nicodemus zegt nog een keer van, ja, maar je kunt niet zomaar iemand veroordelen, alleen maar als je echt naar hem geluisterd hebt. Ga maar na, er komt toch geen goeds uit Nazareth. En dan stokt het verhaal. Maar in die tussentijd is de Heer Jezus wel in Jeruzalem. Op het Loofhuttenfeest. En op die achtste dag van het feest, spreekt de Heer Jezus over stromen van levend water. Op het moment dus dat er water uitgegoten wordt in de tempel, op het tempelplein, spreekt de Heer Jezus over stromen van water die uit iemands buik zullen vloeien door de Heilige Geest die zou gaan komen. Nou, u kent nu de geschiedenis en dat had u ook al gelezen, misschien al voor vanavond gelezen. En nu wil ik proberen om dit te plaatsen. Toen was het zoals ik het schetste. Straks gaat er iets bijzonders gebeuren met het Loofhuttenfeest. Dat zag ik niet zomaar uit mijn duim, dat staat in de Bijbel. In het boek Zacharia, het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 14, vindt u dat van jaar tot jaar volkeren zullen heen trekken naar Jeruzalem om het Loofhuttenfeest te vieren. Dit feest. Kennelijk niet de andere feesten, maar dit feest. En als ze niet gaan, dan is er geen zegen. De zegen van regen, door de Heere gegeven, waardoor er gewas kan groeien, was gekoppeld aan het Loofhuttenfeest. En er wordt bijgezegd, nou ja, zelfs al zou dan ook in Egypte geen regen vallen, er valt namelijk nooit regen. En ze gaan niet, dan zullen ze toch ondervinden van, we missen de zegen des Heeren. Die zouden namelijk kunnen zeggen, bij ons regent het nooit, dus of ik nu wel ga of niet ga, dat verandert dus niet. Maar zelfs dat wordt hier genoemd van kijk uit. En we hebben dit vaker gebruikt, broeders en zusters, beste vrienden, om te vertellen dat er een tijd gaat komen dat elke regering een deputatie afvaardigt om naar Jeruzalem te gaan. Nou, concreet, meneer Balkenende en meneer Bot, Ba en Bo, of andersom, ze gaan naar Jeruzalem. Als ze dan nog hier zijn, zal ik maar zeggen, als ze nog iets in de melk te brokkelen hebben, dan gaan ze naar Jeruzalem en ze gaan daar een opwachting maken. Ze gaan hun geloofsbrieven aanbieden. Elk jaar. Van jaar tot jaar. En alle anderen ook. De mensen die nu iets te vertellen hebben in Iran, die gaan ook. En de mensen die straks iets te vertellen hebben in Irak, die gaan ook. En al die Arabische staten, ze gaan van jaar tot jaar om het Loofhuttenfeest in Jeruzalem mee te maken. Nou, dat zal een geweldig gebeuren zijn, want pannen en potten die zijn gewoon te weinig voorhanden om alle offergaven te verwerken. Dat gaat gebeuren, zegt de Bijbel. Zacharia 14. Jaar in, jaar uit, Loofhuttenfeest in Jeruzalem. Elke tong belijdt dat hij de Heere is. Elke knie buigt dat hij de Heere is. Alles buigt voor hem. Dat gaat gebeuren. En je zou nu al een beetje verlangen naar het moment waarop die volkeren massaal elk jaar optrekken naar Jeruzalem. Om daar de Heere der Heeren, de Koning der Koningen te eren. Dat gaat gebeuren. Dus het Loofhuttenfeest is dus ook in de toekomst belangrijk. Ik probeerde vanuit het Johannesevangelie de lijn te trekken naar de toekomst. Het profetisch vergezicht. Het profetische woord. En dat is zeker zo als het om het Loofhuttenfeest gaat. Er gaat iets aan vooraf. Halverwege het feest, voordat die echte grote dag aanbreekt. De Heer laat in elk geval zien dat feest zoals het daar toen gevierd werd, dat is niet het feest van de Heer. Dat is heel duidelijk uit zijn houding. Maar dat doet niets af aan het feit dat de Heer ook aangeeft dat dat Loofhuttenfeest op zich een buitengewoon gebeuren is. Nu wordt het ingewikkeld. Er zijn niet zoveel gebeurtenissen in de Bijbel die op de achtste dag plaatsvinden. Op die grote dag, die achtste dag van het feest, gebeurt dit, wat we nu voor ons hebben. We lazen dat samen. Op de laatste, de grote dag van het feest. Dus de achtste dag. Ik wil u herinneren aan een andere achtste dag. En dat is in Leviticus 9. Als die priesterwijding zijn beslag gekregen heeft, 7 dagen lang, dan is er een achtste dag waarop Aaron en zijn zonen het priesterambt ook echt gaan invullen. En ze gaan al die offers die genoemd zijn brengen. En ze leggen dat op het altaar. Er gebeurt veel op die achtste dag. En de heerlijkheid des Heren, de glorie van God zou gaan verschijnen. Opdat gij de heerlijkheid des Heren zult gaan zien. Wordt 3 keer gezegd in 1 hoofdstuk. Leviticus 9. En die heerlijkheid van God werd ook zichtbaar. En wat gebeurt er dan? Op een bepaald moment is alles klaar. Is alles in gereedheid gebracht. Zijn de offers daar? Wordt het morgenoffer, daar staat er merkwaardig genoeg bij, eraan toegevoegd? En dan ineens staat Aaron daar voor het eerst in de Bijbel met zijn handen omhoog. En hij zegent het volk. Welke zegen? U hoeft niet te raden. De Heere zegene u en de Heere behoede u. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En zij u genadig, of de Heere doe zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Zo stond Aaron daartoe. Dat is de eerste keer dat Aaron die zegen uitspreekt. Dat de zegen van God middels Aaron over het volk werd gelegd. Dus niet zo vreemd dat op een Loofhuttenfeest de zegen des Heeren vandaag nog steeds zo wordt uitgesproken. Dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dat komt uit Leviticus, maar de zegen zelf wordt genoemd in Numeri 6. Daar staat die zogenaamde hoge priesterlijke zegen. Ik zei al, nu wordt het even moeilijk. Het wordt even slikken. Maar probeer het bij te benen. Probeer het mee te krijgen. Als Aaron zo die zegen heeft uitgesproken, dan gaat hij met Mozes in het heiligdom. Samen. Ook Mozes. En als ze daarin gegaan zijn, dan komen ze er weer uit. En dan gaan ze staan en dan zegen ze nog een keer. Samen. Mozes en Aaron samen zegenen het volk. Dan komt een vuur uit de hemel. Toen het volk dat zag, juichten ze allen en ze zagen de heerlijkheid en de glorie van God. Een geweldig moment dat de vuur uit de hemel kwam, het offer verteerde en enfin, alles in vuur en in vlam, zo zou je kunnen zeggen. Een geweldig moment daar. Die zegen van Aaron. U hoort dat misschien elke zondag, na de dienst. Ik heb het altijd gehoord. Ik dacht, dat hoort zo. Als je bijna aan het eind bent van de dienst, bijna aan de koffie, nog één keer die zegen. Ik begreep nooit helemaal hoe het zat. U kunt zeggen, dat is stommigheid in je opvoeding, dat zal wel, maar ik snap het ook niet helemaal. Later heb ik gehoord dat dat helemaal niet kon, weet je wel. Er zijn altijd critici die zeggen, dat kan niet. Je kunt toch niet zomaar zo'n dominee in de jurk van een hoge priester duwen. Dat bestaat helemaal niet. Die man is helemaal geen hoge priester. Dat is bovendien de dienaar des woord. Nou, wie wordt nou gezegend? Het meerdere of het mindere? Ja, het mindere natuurlijk. Het meerdere zegent het mindere. Dat is toch duidelijk. Ongetwijfeld, zegt de Bijbel, wordt het mindere door het meerdere gezegend. Maar die man die zegt dat hij dienaar is en dan ineens draait dat zich om. Dan is hij ineens de baas, dan is hij ineens de meerdere en zegent het mindere. Terwijl de Bijbel zegt, wie is er nu meer? Hij die dient of hij die aanligt? Nou, zij die aanliggen. Wie liggen nu vanavond aan? U. U zit, hoop ik, lekker te eten. U krijgt het ene. U ligt aan. En wie is er nu meer? Zij die aanliggen of hij die dient? Nou, ik ben knechtje, dienaar des woords. Dus u bent meer dan ik. Als er dan toch gezegend moet worden, dan moet u mij zegenen. Snap u? Dus al die kritische dingen, die hebben we allemaal al gehad. Die hebben we allemaal al gehad. Dat is allemaal al een keer geweest. Ik wil niks onderuit schoffelen. Helemaal niet. Ik wil u niet bezeren. Dat doe ik niet. Want het is veel te gevoelig en veel te teer om kapot te maken. Maar ik wil alleen maar zeggen dat je misschien wel eens wat nauwkeuriger mag kijken naar wat daar gebeurde. En wat er nu eigenlijk nog gebeurt. En als je een beetje napluist, en ik hoop dat u dat een keer doet, dan ontdekt u natuurlijk dat er drie keer het woordje Jahweh gebruikt is in de grondtekst. De Heere zegene u. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En de Heere door zijn aangezicht over u lichten. Dus drie keer Jahweh. En de Joodse uitleggers vertellen ons dat er steeds een verschillend accent ligt. En ze schrijven er notabene bij dat dat een mysterie is, dat dat een geheimenis is, dat dat een verborgen is en dat nog niemand precies weet hoe dat zit. Er is nog iets merkwaardigs aan de hand. En dat is dat die zegen van de hoge priester alleen maar gedaan werd bij het morgenoffer. Dat is in Leviticus 8 ook zo. Samen met het morgenoffer. Die wordt nadrukkelijk genoemd. Maar niet bij het avondoffer, want dat zou voor de Messias zijn. Heel merkwaardig. Ik hoop dat u het kunt pakken. Toen de hoge priester op het tempelplein bij het morgenoffer, op die bijzondere dag waarop de Heer Jezus gekruisigd werd, op het tempelplein de zegen uitsprak, werd de Heer Jezus aan het kruis gespijkerd. Op het uur van het morgenoffer, zegt de Bijbel heel precies. En op het uur van het avondoffer, nee, de hoge priester sprak de zegen niet uit, maar er sprak iemand anders iets uit. Het is volbracht. Precies op dat uur. 24 uur later, nee, niet helemaal. Een paar keer 24 uur later komt de Heer Jezus ten tijde van het avondoffer, toen het avond was op die eerste dag van de week. Dat is het uur van het avondoffer. Kwam de Heer Jezus bij de discipelen. Die hadden de deur dicht gedaan, maar ze waren bang voor de Joden. Wat zei de Heer Jezus? Het is zo schitterend als je dit ziet. Dan zie je hem die zegen brengen in dat kleine gezelschap. Los van al het gehakketak en geharre waar van Jeruzalem. Waar hij niet welkom was, waar ze hem niet wilden, waar ze hem niet moesten. Daar brengt hij die zegen. 8 dagen later, weer op die 8e dag, de Heer Jezus. Nooit meer is de Heer Jezus in Jeruzalem verschenen. Nooit meer heeft hij aan publiek iets gedaan op het tempelplein of zo of in de straten. Nooit meer. Hij is niet meer zichtbaar geweest. Ze hebben hem niet meer gezien. Als er dan getuigd moet worden, zegt Paulus, dan zijn er die en die en die en die. En ze worden bijna allemaal met naam en toenaam genoemd. Jij en ik, de deuren dicht uit vrees voor de Joden, een beetje apart gebracht, wij weten ervan. Even terug naar Mozes en Aaron. Hij is het heiligdom ingegaan. Komt er weer uit en zegent. Niet alleen de zegen van het morgenoffer, maar ook de zegen van het avondoffer. En waarom dit bijzondere gebeuren? Omdat de Heer Jezus terugkomt. Omdat hij uit de hemel komt. Op die laatste, de grote dag van het feest. Omdat hij dan komt vanuit zijn glorie, vanuit het heiligdom, vanuit de schittering van de hemel, om de zegen te brengen. De Heere zegene u en de Heere behoede u. Israël in nood, in spanning, in gigantische hectiek, in een afschuwelijk drama, Jeruzalem geschonden en alles is kapot, dan komt hij met zijn zegen. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en zij u genadig. Een geest van genade en van gebed. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en geven u vrede. De koning komt. De vrede van de vredevorst wordt op hen gelegd. Op de grote, de laatste dag van het feest. Zegenstromen zullen uit Jeruzalem vloeien. De tempelbeek van Ezechiël 47. Het is onvoorstelbaar wat er dan gaat gebeuren. De zegenstroom is niet te stuiten. De zegenstroom is niet in te dammen. Een geweldig gebeuren. De zegen van God vanuit Jeruzalem. En overal waar die zegenstroom komt, daar is herstel, daar is vrede. Dat gaat dan gebeuren. Die grote dag van het feest, die laatste dag. Stromen van water, van zegenstromen vanuit Jeruzalem. Dat is het plaatje hier in Johannes 7. Dat is wat er bedoeld wordt. En als je dit ziet, dan denk je, Heer Jezus, ik begrijp wel dat u niet uzelf wilde promoten. Dat u uzelf niet wilde bekendmaken. Dat u niet een reclamecampagne voor uzelf ging beginnen. Door uzelf daar aan te bieden en uzelf daar in het middelpunt van alles te zetten. Maar ik begrijp ook, Heer Jezus, dat dienaren die dit gehoord hebben zeggen, nou zoiets hebben we nog nooit gehoord. Dit is nog nooit gebeurd. Nooit heeft een mens gesproken zoals deze mens. Nooit is zoiets naar ons toegekomen. Ze zijn van de ene verbazing in de andere gevallen. Zou de Christus, als hij komt, soms meer tekenen doen dan deze? Nooit. Niemand is met hem te vergelijken. Een geweldige gebeurtenis in Jeruzalem. De Heer Jezus vertelt dit, of de evangelisch schrijver Johannes vertelt dit over de Heer Jezus om u en mij duidelijk te maken hoe boeiend dit is, hoe geweldig dit is, hoe die lijn van daar doorgetrokken wordt naar straks. En probeert u het maar, het zal best even moeilijk zijn, maar probeert u het dus. Ga maar herkauwen, ga nog maar een keer nadenken, nog maar een keer bidden, vraag de Heere om wijsheid en de Heere zal je informeren over wat hij wil gaan vertellen in deze geschiedenis. Het is subliem. En als mensen hem afwijzen, als mensen dan toch niet willen, hij gaat naar de Olijfberg. Nou ja, daar kunt u alles mee. Maar dat is precies waar ik mee eindigde. Dat is het einde van dit stukje. Ook al gaat iedereen naar huis, maar hij gaat toch naar de Olijfberg. Wat je er ook mee doet, hij gaat even goed naar de Olijfberg. Hij gaat toch naar de Olijfberg. Daar komt hij. Daar komt hij. Daar komt hij. Zal ik het nog wat anders zeggen? Als in Lucas 24 de Heer Jezus naar de hemel gaat, dan staat daarbij dat hij zegenend naar de hemel ging. En daar staat er gelijk een engel bij. En zo is hij weggegaan, dan komt hij terug. Ziet u maar komen? De echte hoge priester uit het heiligdom. Zegenend komt hij. En die hoge priesterlijke zegen, de zegen van het Lofuttefeest, wordt op het volk gelegd. En het volk kan niet anders dan zeggen, Heere God, we staan onder uw gunst, we staan onder uw zegen, we staan onder uw vrede, we staan onder uw liefde. Spreuken 16 vers 15, hele merkwaardige tekst, het aangezicht van de koning. Dat is leven. Hè? Als het licht op het gelaat, als het licht op het gelaat van de koning is, dan is er leven. Je kunt dus eigenlijk aan het gezicht van de koning zien of het goed viel of zo. Of het goed zat met je. Nou, het licht op het gelaat van de koning. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Dus doe zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig. Het licht op het gelaat van de koning is het leven. Dat is echt wat hier staat. En wat in de toekomst inhoudt en echte vervulling krijgt. Jij en ik hebben naar toen gekeken. Hebben naar straks gekeken. En jij en ik moeten ook naar nu kijken. Ik wil proberen om te zeggen wat ik denk. Ik ben de hoge priester niet. Die hoge priesterlijke zegen kan ik u wel voorlezen uit nummer 6, maar die kan ik u niet geven. Er is maar één die een zegen geven kan. Ik weet wel dat dat niet zo bedoeld is. Ik neem echt voor 100% aan dat geen enkele prediker de euvele moed heeft om te zeggen dat hij of zij misschien, maar dat hij de hoge priester zou zijn. Maar misschien een suggestie is wat de Joodse overleveraars gezegd hebben, dat in het gebruik van 3 keer het woordje Yahweh niet helemaal helder is waarom en wat daarachter stak, dat dat nog een verborgenheid, dat dat nog een mysterie was. Misschien mag je daarin iets lezen van 2 Korinthe 13, 13. De liefde van God, de genade van de Heer Jezus en de gemeenschap van de Heilige Geest. Hoe ook die bijzondere relatie die er is tussen de Vader en de Zoon en de Geest. Misschien komt dat eruit. Maar jij en ik, die niet leven in de toekomst. Ja, we kijken naar de toekomst, graag zelfs. Maar jij en ik die vandaag leven. We krijgen dat straks als we naar Johannes 13 en zo kijken en 14 en 15. Wij zijn apart gezet. Jullie zijn echt apartelingen. Apart gezet. Omhoog gevoerd, gezegend. En de Heer Jezus, hij wil zichzelf aan jou openbaren. Hij wil zich laten zien. We hebben te maken met die enorme zegen. En die is gekoppeld aan het morgenoffer, ja, maar ook, godzijdank, aan het avondoffer, aan dat wat volbracht is. Hij heeft het volbracht, het is volbracht. Het uur van het avondoffer is een heel bijzonder thema in de Bijbel. Aan Elia en de geboorte van Johannes de Doper en vele andere plaatsen. Het uur van het avondoffer. De Heer Jezus. Hij komt. Daar waar de discipelen bij elkaar zijn, daar komt Hij in het midden. Hoort u het hem zeggen? Als je 2 of 3 in mijn naam bij elkaar brengt, of als 2 of 3 in mijn naam bij elkaar zijn, dan ben ik in het midden van hen. Matteüs 18, 20. Hoe komt hij dan hier? Ja, je durft het niet te doen alsof ik het kan doen. Ik kan het niet doen. Maar ik kan het wel citeren. Het is de Bijbel, het is het woord van God. En ik kan zeggen, hij komt hier. De Heere zegene u en de Heere behoede u. Wij weten niet wat allemaal te dragen is. Hoe moeilijk het is, hoe zwaar het is. Hoe ver het is. Hoe moeilijk het wordt misschien. Hoe de woestijntocht is. Maar de Heere wil ons bemoedigen. Hij komt in ons midden. De echte hoge priester en apostel van onze belijdenis, Jezus. Hij komt in ons midden. Ik wil je zegenen. Ik wil je mijn zegen geven. De zegen van de Heer Jezus. En die zegen die gaat je behoeden. Die zegen die gaat je echt omringen. En hij gaat je zegenen. En hij laat je zien wie die is. Kijk naar zijn gezicht. Licht op het gelaat van de koning is het leven. Kijk naar hem. Leven. En hij verheft zijn aangezicht over je en geeft je vrede. Is dat de vrede van afwezigheid van oorlog? Dat is de vrede die van God zelf is. Die rust, die innerlijke rust, die schitterende vrede van God. Die je gedachten vervult en die harten en gedachten overeind houdt. Dat is die enorme vrede van God. Je bent een heel bijzonder iemand. Dat je onder die zegen staat nu. Maar dat heeft ook consequenties. Vanuit jouw binnenste zullen dan stromen van levend water vloeien. Dat betekent concreet dat er daar waar wij komen leven komt. Daar waar wij verschijnen, daar verschijnt de Heere in zijn zegenstroom. Daar waar wij ons ophouden, daar komt die zegenstroom ook. Dit is de Heilige Geest die in ons is. Dat zegt de Heer Jezus. Dit zei hij van de Geest die zij die in hem geloven zouden, ontvangen zouden. De Geest was er toen nog niet, maar die zou nog komen. Die is nog gekomen. Het kenmerk van een christen is, misschien het makkelijkste kenmerk is, dat hij de Heilige Geest heeft. Maar dat is ook het moeilijkste op hetzelfde moment. Dat kun je niet peilen. Dat kun je wel horen, maar kun je niet peilen. Kon je dat maar peilen, dan wist je heel precies wat een gelovige en wat geen gelovige was. Maar als iemand nu zegt dat hij gelovig is, is de Heilige Geest in zo iemand gaan wonen. Want dat is ook op hetzelfde moment een zegenkanaal. Op hetzelfde moment. Zoals er straks vanuit Jeruzalem een zegenstroom gaat komen, omdat de zegenkoning daar is. Zo is het nu ook. Jij en ik zijn een zegen. Wees een zegen, zei God al tegen Abraham. Wees een zegen. Ja, en wij verlangen een zegen. Wij willen wat ontvangen. Wij willen wat krijgen. En als het niet in onze club gaat, dan gaat het maar in een andere club. We gaan net zo lang op stap tot we een zegen krijgen. Wij willen wat ontvangen. We willen een zegen ontvangen. Mag dat niet? Nou, ongetwijfeld. Ik zing het met onze kinderen. Waar Jezus komt, daar zegent hij. Dat doet hij u en dat doet hij mij. Kan niet anders. Maar een zegen zijn voor je omgeving, voor je kinderen, voor je buren, voor je collega's, voor de familie. Het is soms zo moeilijk. Het is soms zo zwaar. We willen zelf wat, maar een zegen geven, nu dat is precies wat de Heilige Geest doet. Wat gaat er gebeuren als de Heer Jezus uit de hemel komt en daar in Jeruzalem verschijnt? Wat gaat er dan gebeuren? Ja, zegen voor Jeruzalem, zegen voor Israël, zegen voor iedereen daaromheen, zegen voor iedereen die ermee in aanraking komt. Allemaal zegen, zegen, zegen. En dat is nu precies waarom een christen hier op aarde gezet is, om een zegen te zijn. Door het feest. Het feest van de Joden was nabij. Ik snap de Heer Jezus, die zegt, ik kan dat niet zijn, ik kan dat toch niet zijn, ze willen me helemaal niet, ik kan dat toch niet zijn. En hij gaat toch, waarom? Omdat hij iets duidelijk wil maken aan jou en aan mij, dat er wel te degen iets aan de hand is met het Rolfhuttefeest. Dat er wel te degen hele bijzondere lijnen liggen naar de toekomst van ditzelfde Rolfhuttefeest. Van die geweldige zegen van de hoge priester. De achtste dag in Leviticus 9 en de achtste dag in Johannes 7, plak die maar eens bovenop elkaar. Beide een merkwaardige achtste dag. En die merkwaardige achtste dagen geven ons zoveel zegen, dat we er bijna onder verpletterd worden. Heere, dank u. Ik zie niet alle kracht, ik heb ook niet alle kracht, maar ik zie wel dat de zegen van God op een geweldige manier naar ons toe komt. De Heere wil ons zegenen. Hij wil ons nabij zijn. Amen. Vader, we zouden zo graag willen begrijpen wat u precies bedoelt. En hoe meer we de Bijbel bekijken, hoe duidelijker dat het wordt. En dat we niet alles snappen. Dat we maar een fractie begrijpen. En als we naar de Heer Jezus kijken, Vader. Die daar verguisd werd, die daar miskend werd. Die een arrestatiebevel tegen zich heeft horen uitvaardigen. Die doodwensingen heeft gehoord. Die broers had, zoals het geschreven staat, die niet in hem geloofden. En die hem verwijten maakte dat hij zichzelf dan maar moest gaan promoten. In die tijd groeide de Heer Jezus en was hij daar. In die tijd heeft hij toch geleerd. Mensen zeiden, dit kan niet. Hij heeft niet eens een diploma. En hij stond daar op die grote, die achtste dag van het feest. Wie dorst heeft, mag komen. Ik ben die bron van levend water. Die zegenstroom ontspringt bij mij. Ik ben de zegenstroom zelf. Vader, we danken u voor de Heer Jezus. We danken u dat zulke tegenspraak van de zondaars tegen zich verdragen heeft. Wetend, ik geloof zelfs bewust wetend, dat dit in de toekomst zijn beslag zal krijgen. Stond hij daar, totaal miskend, aan de kant geschoven. En zelfs iemand die nog een beetje voor hem opnam, Nicodemus, werd belachelijk gemaakt in zijn eigen omgeving. Vader, we danken u voor de Heer Jezus. We danken u voor wie hij is. We danken u voor die zegen die hij wil gaan brengen, ook waar hij verschijnt, waar hij geloofd wordt, waar hij in het midden is, waar hij zijn handen kan opheffen. Daar is een enorme zegen. Dan behoedt hij ons en dan zegent hij ons. En geeft ons genade en geeft ons ook vrede. We willen u danken en prijzen voor wie de Heer Jezus is. Zo staan we voor u, zitten we voor u. En we danken u voor het prachtige stukje in Johannes 7. Vader, wilt u door uw Heilige Geest nawerken? Ik kan het niet, ik voel het. Maar u kunt het en u wilt het. U wilt het accent helemaal leggen bij de Heer Jezus. Bij wie hij is in de toekomst. Maar als dat dan daar gebeurt, zo gebeurt, dan gebeurt het ook vandaag door de Heilige Geest die in ons is. Dan zijn onze levens allemaal hele kleine stukjes van de toekomst. We willen u hartelijk danken dat we door uw Heilige Geest ook een zegen kunnen zijn voor anderen. En wilt u vanuit deze groep van mensen die hier nu bij elkaar is in deze dienst, een enorme zegenstroom laten uitgaan naar vele mensen om ons heen. Vader, we prijzen u. Heer Jezus, we danken u. Amen.